Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Andere Tijden. U hoorde zojuist het blazen van de shofar. De shofar herinnert aan de ram die werd geofferd door Abraham in Exodus 19, vers 16. Lezen we dat toen de Torah door God aan Mozes gegeven werd op de Sinaï, te midden van de bliksemschichten en donderslagen, een luid geschal van de shofar klonk. Daardoor beefde het volk van ontzag. Duizenden jaren geleden werd de shofar gebruikt om de aandacht op te roepen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een oorlog. Maar als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Beste luisteraars, we leven wereldwijd in bijzondere tijden, hoe we die ook inschatten. We mogen uitzien naar andere tijden. De tijd dat de Heer zelf met een bevelend roeper, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen zal. Van de hemel. Vandaar de titel van dit programma. Andere tijden. In deze negende aflevering staan we stil bij het avondmaal. Op de eerste dag van de week kwamen de eerste gelovigen samen. Evenals bij vele verenigingen uit die tijd was de gemeenschappelijke maaltijd oorspronkelijk de hoofdzaak. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart, zo lezen we in Handelingen 2, vers 46. Er werd gebeden, gezongen, gesproken en misschien ook wel uit de schrift gelezen. Zolang het aanvankelijk enthousiasme nog heerste, konden vaste vormen niet opkomen. Eerder dreigde het gevaar van wanorde, zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in 1 Korinthe 14. Toch bestonden er al vaste groet- en zegenformules die we uit Paulus' brieven kennen. Naarmate het enthousiasme week, kwam er plaats voor een soort van liturgische orde. Deze richtte zich vooral naar de vormen van de diaspora-synagogen. Al snel bestond het eerste gedeelte van het samenzijn uit gebed, gezang, schriftlezing en prediking. En daarop volgde de gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ieder naar vermogen bijdroeg. Deze maaltijd werd gezien als het vervolg van de tafelgemeenschap van Jezus, Yeshua, met zijn eerste discipelen. Ook nu wist men de Here daarbij tegenwoordig in de gave van brood en wijn, op grond van de belofte die hij bij zijn laatste maaltijd gegeven had. Over brood en beker werd door de leider, dus later alleen door de bisschop, de Eucharistie, de dankzegging uitgesproken, waaraan het avondmaal zijn oud-kerkelijke naam ontleent. In verband daarmee werden al spoedig vaste gezegden en formuliergebeden gebruikt. Jezus' tegenwoordigheid in brood en wijn werd zeer werkelijk opgevat. Theorieën daarover bestonden echter voorlopig niet. Men kon zich dit geheimenis in alle gradaties van spiritueel tot magisch voorstellen. En in de theologie is het ook alle eeuwen doorgeschied. Maar uit geschriften van deze tijd kunnen we afleiden dat de eenvoudige gemeente merendeels zich tegenwoordigheid magisch dacht, overeenkomstig het naturalisme van de mysteriereligies. De instellingswoorden van het avondmaal, dit is mijn lichaam, schenen een volkomen invalspoort voor de magische wijze te zijn. Brood en wijn werden vervolgens gezien als dragers van genade, geneesmiddelen, met een fysieke uitwerking. die een tegengif tegen de dood en een garantie van onsterfelijkheid zijn. Deze verschuiving was bijna onvermijdelijk bij de geesten die immers gedrenkt waren in de mystisch-magische sfeer van de Oosterse verlossingsreligies. En nog een andere verschuiving begon in deze tijd. De Eucharistie werd beschouwd als analogie en voortzetting van de oud-testamentische dankoffers. Ze werd zelf offer genoemd en de plaats van samenkomst offerplaats. Zulke schijnbaar onschuldige analogieën brachten vreemde elementen binnen. Daarmee kwam men op de menselijke prestatie van het meebrengen en wijden van gaven een gevaarlijk zwaar accent te liggen. De ontwikkeling is ook hier langzaam gegaan, maar in dit alles is de kiem al aanwezig voor het latere Roomse leer van het misoffer als onbloedige herhaling van Christus offer. Oorspronkelijk had het avondmaal de vorm van een gezellige maaltijd, waarbij de armen in de gaven de rijken deelden. Maar dat liet zich steeds moeilijker verenigen met de door de liturgie verhoogde plechtigheid van Christus aanwezigheid. Maar nergens is de afstand tussen de apostolische en na-apostolische tijd zo ontstellend groot als in de manier waarop het evangelieboodschap zelf wordt begrepen. In het Nieuwe Testament, in het algemeen en in het bijzonder bij Paulus, is het middelpunt de genade, Gods daad, de geschonken gerechtigheid. Goede werken betekent daar dat deze genade in het geloof leven. Genade en werken verhouden zich als de binnen- en buitenzijde van dezelfde zaak. In de geschriften uit de na-apostolische tijd is deze verhouding verbroken. Centraal is daar niet meer Gods daad van geschonken gerechtigheid, maar de menselijke daden tot verwerving van een eigen gerechtigheid. Natuurlijk herkent men het feit van genade, maar de betekenis is verschoven van middelpunt naar beginpunt. In de doop vergeeft God de vroegere begane zonde en nu verplicht de gelovige zich tot het leiden van een heilig leven volgens de geboden van Jezus.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. Thank you.
onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. Ja, de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons
zo schijnt het evangelie in moralisme te zijn ondergegaan. Gelukkig horen we ook andere klanken uit de gloedvolle brieven die bisschop Ignatius van Antiochië schreef, toen hij vol verlangen op weg was naar het martelaarschap in Rome. Daar spreekt de man voor wie de verlossende Christus in zijn menswording en lijden het middelpunt is. Hem zoek ik, die voor ons gestorven is. En wil ik, die voor ons opgestaan is. Maar het moralisme overheerst in die tijd en stelt ons voor de vraag, hoe kon in de generatie na Paulus, in de tijd waarin het evangelie hun definitieve vorm ontvingen, de boodschap van genade zo worden misstaan? Het antwoord wordt gevonden als we denken aan het geestelijk klimaat waarin deze generatie leefde. De eerste die door het zendingsarbeid werd bereikt. Het was de tijd waarin de zedelijke hervormingsbeweging van Seneca en anderen en het moralisme van de diaspora's, synagogen, de ernstiger geesten bezighielden. In de sobere evangelieprediking, met haar afkeer van veel godendom en haar geloof aan de ene God en in de verschijning van de goddelijke leraar Yeshua zagen velen de ideale vorm en de hechtste garantie voor het hogere leven waar men naar streefde. De ernst van dat alles mogen we niet onderkennen. Deze strenge zedelijkheid was een verkwikkende en bederfwerende macht te midden van de ontworteling en ontbinding van de antieke cultuur. Het blijft echter een misverstand van het evangelie dat op de duur noodlottig moest worden. De minder ontwikkelde voelden het weer anders aan. Deze vonden in het avondmaal het onfeilbare geneesmiddel van onsterfelijkheid. Zij bezagen het evangelie met de ogen van de toenmalige mens die zich door geheimzinnige handelingen toegang tot de onsterfelijkheid begeerde te verschaffen. Merkwaardig is echter dat deze belijdenis zo de werkelijke hoofdzaak om samenvat en juist geheel zwijgt over datgene wat voor de meeste gemeenteleden op de voorgrond moet hebben gestaan. Het moralisme en sacramentrealisme. Datzelfde geldt voor de Bijbel. In geen enkel geschrift is opgenomen dat de tijdgeest weerspiegelt en de grootste plaats kreeg de nauwelijks begrepen Paulus. Deze feiten stemmen wel tot nadenken. Door het wonder van de leiding van de Heilige Geest heeft hij gewaakt over zijn eigen woord ten behoeve van alle volgende geslachten. Een derde wapen bleek nodig. Wie kon met werkelijk gezag de normen vaststellen en wie kon ze na de vaststelling op de juiste wijze geldend maken en toepassen? Levende mensen zijn nodig om hun gezag te verwerkelijken. Zo kwamen de leidende figuren van de kerk ertoe om te midden van de verwarring, opgeroepen door de kerkse leraars en profeten, de gemeente te wijzen op de wettig gekozen bisschop als degene aan wie men zich in alle onzekerheid te houden had. De eenhoofdige gemeenteleiding had zich al in de wijde omvang doorgezet. Het was een feit dat de meeste bisschoppen niet toegankelijk waren voor de nieuwe leerlingen. Uit praktisch pastorale overwegingen is het dus begrijpelijk dat de parool werd uitgegeven: hou je aan de bisschop, want hij heeft de waarheid. Maar daar bleef het niet bij. Deze noodlottige ontwikkeling zette zich voort. De praktische kant werd tot goddelijkheid en dan tot een goddelijk gebod verheven. In de tweede helft van de tweede eeuw zien we deze voorstelling opduiken. De apostelen hebben overal bisschoppen als hun opvolgers aangesteld en wel overal maar één bisschop. En die bisschop heeft bij zijn dood een wettig gekozen opvolger gehad, die ook weer, enzovoort. Nu garandeert de wettige opvolging het bezit van de waarheid. Met het bisschopsambt wordt het bezit van de waarheid overgedragen. Dat is het dogma van het, tussen aanhalingstekens, apostolische succes. Daarmee heeft de kerk een noodlottige grens overschreden. Het betekent dat naast de schrift, naast de Bijbel, een tweede instantie met goddelijk gezag wordt bekleed. Naast het hoofdwapen van het woord treedt als hulpwapen de mens op. Nu is het onvermijdelijk dat het hulpwapen tot hoofdwapen wordt en de Bijbel van zijn plaats dringt. Waar immers zo over de bisschop gesproken wordt, kan de in de schrift sprekende Heer niet meer in vrijmacht zijn gezag boven de bisschop uit en tegen hem in tot gelding brengen. Maar wordt de bisschop de norm en de normatieve uitlegger van de Bijbel. Hij schuift zich tussen Christus en diens gemeente in. Niet het geloof in Christus, maar de gehoorzaamheid aan de bisschop wordt nu beslissend. De gemeente is onmondig en de schrift is onduidelijk. En het Romeinse begrip van het priesterschap en de kerk is daar. Hoe kwam men ertoe dit hulpwapen tot hoofdwapen te verheffen? Omdat men er geen vertrouwen in had dat de levende Heer door zijn geest aan het kanoniek getuigenis kracht en gezag kon bijzetten. Want de gemeente was zo zwak en de dwaling was zo sterk. De kerk had zich terecht van de openbaringstijd afgegrensd, maar durfde nu de ruimte van haar eigen tijd niet zonder de steun van een zichtbaar gezag te doorlopen. Hoewel de Bijbel de belofte van de Heer belichaamde: ik ben met je, al de dagen. Vanaf nu geldt in de kerk en het gezag van Christus in zijn woord en haar eigen gezag in haar bisschoppen. Dat moet op een botsing uitlopen. De hervorming koos voor het eerste gezag, sola scriptura, alleen de schrift, en verwierp mee daar het tweede. En de Romeinse kerk verklaarde haar eigen gezag tot dat van Christus, zelf in de leer van de pauselijke onfeilbaarheid. De kerk heeft de crisis doorstaan. De winst was groot. Ze is de tijden van de hervormingen gered voor de acute verwereldlijking en ze heeft haar belijdenis beter leren verstaan. Maar uit angst voor de verwereldlijking gaf ze zich over aan de verwetterlijking. De waarheid werd gered, maar de vrijheid van de kerk, dat is de vrijheid van het woord in de kerk, werd door menselijk gezag gebonden. En omdat alle mensen ijdelheid zijn, moet het op de deur ook tot binding van de waarheid voeren. Toch zal het vervolg bewijzen dat geen menselijk gezag de vrijheid van het woord werkelijk binden kan. Want Christus, de Messias, houdt ook dwars door alle dwaling heen zijn gemeente in stand. Tot zover deze 9e aflevering van Andere Tijden. In de volgende aflevering, aflevering 10, willen we in het kort stilstaan bij de Oud-Katholieke Kerk.
Do you feel the world is broken?
We do.
Do you feel the shadows deepen?
We do.
But do you know that all the dark won't stop the light from getting through?
We do.
Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning?
It is.
Is a new creation coming?
It is.
Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Does the Father truly love us?
He does.
Does the Spirit move among us?
He does.
And does Jesus, our Messiah, hold forever those He loves?
He does.
Does our God